Dan lezen we uit Johannes hoofdstuk 3 enkele versjes, vers 3 tot en met vers 7. Dan zegt de Heer Jezus dit. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. En dan Lucas hoofdstuk 22. En hij, dus dat is de Heer Jezus, nam brood, en nadat hij had gedankt, brak hij het en gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En nog een stukje uit Hebreeën, hoofdstuk 10. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons. Want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal ze in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan en het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water. Tot zover het lezen uit Gods woord. Het verband tussen die teksten is nu misschien meteen duidelijk, maar ik hoop dat dat aan het eind van dit woord wel het geval is. Want de aanleiding om vanmorgen eigenlijk stil te staan bij het onderwerp de zekerheid van de behoudenis, is eigenlijk het gevolg van onze overdenking die we 14 dagen terug hebben gemaakt uit Hebreeën hoofdstuk 14. Want we hebben er namelijk bij stilgestaan dat onze belijdenis en onze doop als antwoord op de boodschap van het evangelie, dat op zichzelf genomen, hebben we vorige keer gezien, niet de zekerheid biedt die veel belijdende evangelische christenen vandaag de dag in Vlaanderen menen te hebben. Want een groot deel van de evangelische christenen in Vlaanderen, die geloven dat als zij het evangelie aannemen, wat er dan ook onder mag begrepen worden, wanneer ze de waarheid van het evangelie erkennen voor zichzelf en zich vervolgens laten dopen, dat daarmee de eeuwigheid verzekerd is, wat er ook verder mag gebeuren. Ik denk dat u dat niet vreemd is, als ik dat zo zeg. Maar in Hebreeën hoofdstuk 4 zagen we hoe dat de schrijver daar eigenlijk een parallel trekt tussen ons die na het kruis leven en hen die leefden in de dagen van Mozes, Gods oude verbondsvolk en hun ervaring in de woestijn. Weet je wel, die Exodus-generatie, aan wie het evangelie werd verkondigd, hebben we gezien aan de hand van Hebreeën hoofdstuk 4, die uitgeleid werd door Mozes doorheen de Rode Zee in de woestijn. Wel, niet tegenstaande het feit dat zij de belofte hadden gekregen, of de belofte aan hen werd meegedeeld, dat zij bestemd waren om de rust in te gaan, het beloofde land in te gaan, leert de schrift ons nadrukkelijk dat zij allemaal, nagenoeg allemaal op twee mensen na, om correct te zijn, gans de generatie gestorven is in de woestijn. Ze hadden de belofte gekregen, toegezegd door die blijde boodschap die hen verkondigd was, dat zij bestemd waren om die rust in te gaan, maar zij zijn helemaal die rust niet ingegaan. Dus de belofte om de rust in te gaan, om het naar ons toe te halen, die belofte aannemen, biedt op zichzelf genomen geen waterdichte garantie dat wij ook effectief die rust zullen ingaan. Dat is de parallel die de schrijver heel nadrukkelijk heeft gemaakt, voor zover ik het u nu voor de aandacht terug kan brengen. En dan heb ik ook de vraag gesteld van, ja, hoe zit het dan? Moeten we dan verder in onzekerheid leven met de angst om het hart om toch nog verloren te gaan? Want dat is zeker, moest menig in dit horen hier in Vlaanderen, de vraag die meteen zou volgen, dan durf ik bijna donder op zeggen. We hebben gezien dat de schrijver van de Hebreeënbrief van meet af aan ons wil op het hart drukken, dat die zo grote behoudenis in de Heer Jezus Christus, die door middel van het evangelie tot ons gekomen is, dat we die boodschap zeer ernstig moeten nemen. Met andere woorden, dat we ons volledig moeten concentreren en ernst maken om ons doel te bereiken. En het doel is uiteindelijk die rust ingaan, zo hebben we gezien. Wordt er dan nog iets van ons verwacht, zou menig christen in Vlaanderen mij vragen. Wordt er dan nog iets van mij verwacht, want is de behoudenis, is ons eeuwig behoud niet enkel op grond van geloof en niet op grond van werken? Want als je het zo stelt, zoals u het stelt, zo beeld ik mij toch in dat ik die reactie zal krijgen, dat betekent dat we dan ook zelf een bijdrage moeten leveren. En juist om die vraag, is men behouden op grond van geloof of op grond van werken, een vraag die al eeuwen Christen bezighoudt, heb ik ervoor gekozen, zoals u gemerkt hebt, om vanuit een heel andere invalshoek dit onderwerp van de zekerheid van de behoudenis te benaderen. Want dat heeft alles te maken, de reden waarom dat toe, heeft alles te maken met het feit dat geloof en geloven in onze dagen wel een zeer ruim en vaag begrip is. Ik denk dat iedereen van ons wel mensen kent rondom zich die duidelijk voor zichzelf getuigenis geven als ze geloven in de Heer Jezus, als ze geloven in de Heere God, weliswaar op hun eigen manier, zoals dat dan klinkt, maar ze geloven in de Heer Jezus, ze geloven in de Heere God, maar of dit geloof leidt tot eeuwige behoudenis, dat is maar de vraag. Ik denk dat ik dat toch zo mag stellen, zonder te overdrijven. En daarom, ja, we zeggen het ook soms tegen elkaar, geloof en geloof, maar is twee. Ik denk dat dat niet in onze nadagen van het christendom, waarin wij toch hier in Europa leven, dat dat niet de goede manier is om over deze dingen te spreken en daar zo over na te denken. Want daarom heb ik ook het gesprek tussen de Grijze en de Nicodemus aangehaald. Als je het zo bekijkt, geloof en geloven zoals er veel mensen erover denken van de dag van vandaag, wel, Nicodemus, die had ook geloof. Nicodemus, die geloofde heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus van God gezonden was. Nicodemus, die was er rotsvast van overtuigd dat die wondertekenen die de Heer Jezus deed door God gewerkt waren. Hij geloofde dat met zijn hele hart. Maar laten we duidelijk zijn, hoe ver het geloof van Nicodemus ook mag reiken, de Heer Jezus maakt het heel duidelijk dat zijn geloof in Jezus van Nicodemus wel degelijk ontoereikend is. We vinden heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus dat waar het werkelijk om gaat, wat werkelijk telt, is of iemand wederom geboren is door water en door geest. Ja, dan nee. Dat is waar het om gaat. En ik wil het juist vanaf die kant benaderen. Niet van geloven, dat is veel te vaag, maar zoals de Heer Jezus het doet. Is iemand wederom geboren? Ja, dan nee. Alleen dat en alleen dat is bepalend of iemand het Koninkrijk van God binnengaat of niet. Ik geloof dat u het daarmee eens bent, dat de woorden van de Heer Jezus heel duidelijk zijn. Nu, zoals we gelezen hebben, Nicodemus die had daar blijkbaar nog nooit van gehoord. Wedergeboorte, zegt hij. Moet je dat eten met mes en vork? Wedergeboorte was iets voor Nicodemus dat totaal iets nieuws was. Hij had er nog nooit of te nimmer van gehoord. En we zien dat de Heer Jezus toch wel op licht berispende toon in vers 10 tegen hem zegt: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Blijkbaar was Nicodemus niet de eerste de beste. Bent u de leraar van Israël? Dat betekent dat deze man een zeer voorname theoloog was, die op dat vlak heel wat invloed had onder zijn tijdsgenoten. Maar Nicodemus, volgens de Heer Jezus, die had het moeten en kunnen weten. Wederom geboren worden door water en geest, dat is niet iets nieuws dat de Heer Jezus introduceert, zomaar uit de lucht gegrepen een nieuwe leer. Nee, we vinden heel nadrukkelijk dat wederom geboren worden uit water en geest alles te maken heeft met aangekondigde beloftes in het Oude Testament van het Nieuwe Verbond, door middel van de profeet Ezechiël en Jeremia. Die Heer God had beloofd dat hij met zijn volk een nieuw verbond zou oprichten. Een nieuw verbond dat juist gekenmerkt zou worden door reiniging met water tot vergeving van zonden. Dat wordt heel nadrukkelijk gezegd. En dat er een innerlijke vernieuwing zou plaatsgrijpen. God zou het stenen hart uit zijn volk verwijderen en hen een vlezen hart schenken. Een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat nieuw verbond, daarvan zeggen de profeten dat dit nieuw verbond een heel nieuw tijdperk inluidt. Een hele nieuwe tijd. En dat is de tijd waarin God zijn geest over alle vlees zou uitstorten. En zoals u wellicht weet, gebeurde dit nadat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood, uit de hemel gevaren was, en op de Pinksterdag, wat vele christenen overal ter wereld vorig weekend hebben herdacht, werd de geest van God nadrukkelijk uitgestort. Die geest van God, waarvan de Heer Jezus nadrukkelijk vertelt, dat de wereld deze geest niet kan ontvangen. Maar wanneer die geest in de wereld gekomen is, zegt de Heer Jezus, zal hij mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het zou die geest zijn die mensen innerlijk zou vernieuwen tot wedergeboorte, en die deze vernieuwde mensen kracht zou geven om nu Gods wil te doen. Hij zou hen bijstaan in de beproeving en de verzoeking, zodat ze die kunnen doorstaan. Hij zou hen leiden in de gebeden. Ja, die geest van God is het beloofde onderpand voor al wie hem ontvangt van die uiteindelijke erfenis die nog in het verschiet ligt. En die erfenis is de eeuwige gerust waar we vorige keer over hebben nagedacht. Broeders en zusters, ik hoop dat u daarvan het belang inziet van deze zegeningen van het nieuwe verbond die tot stand gekomen zijn door Jezus' vergoten bloed. Want daarom vieren we weer feest vanmorgen. Daarom is het voor ons zo belangrijk om week na week steeds weer herinnerd te worden aan deze tekenen van brood en wijn. Daarom heb ik die kostbare woorden van de Heer Jezus opnieuw voorgelezen. Op die laatste avond, kort voordat hij zijn leven ging afleggen, stelt de Heer Jezus deze maaltijd in, waarin hij nadrukkelijk stelt dat die drinkbeker, die we aan elkaar zullen rondgeven, het nieuwe verbond symboliseert in zijn bloed. Met andere woorden, voordat hij naar het kruis gaat, maakt de Heer Jezus heel duidelijk dat zijn dood, en daaraan verbonden zijn opstanding, de realisatie betekent van het nieuwe verbond. Ik denk dat dat heel duidelijk is, dat de Heer Jezus het klaar en duidelijk stelt, en dat de zegeningen van dit nieuwe verbond nu verzekerd zijn door Jezus bloed. Dat betekent dat zij die deel hebben gekregen aan dit nieuwe verbond, erfgenamen zijn van die heerlijke belofte waar we juist over hebben nagedacht. Zij zijn gereinigd van hun zonden, zoals Christof ook vanmorgen bad. Ze hebben een nieuw hart en een nieuwe geest gekregen, en ze hebben de Heilige Geest ontvangen als het onderpand op die toekomstige erfenis die nog in het verschiet ligt, die ik noem de eeuwige rust, vanuit het oogpunt dat we het 14 dagen terug bekeken hebben. Dus met andere woorden, wie dat er een veranderd hart geeft en een vernieuwde geest, die verlangt ernaar om te wandelen in gerechtigheid. Die zoekt ernaar om de Heere God te behagen. En die wil van harte geheiligd leven door gehoorzaam Gods wil te doen. treffend heeft Christophe vanmorgen ook voor gebeden, als u erop gelet hebt. Waarom? Omdat het duidelijk het teken is, het bewijs is, dat iemand door de geest innerlijk veranderd is. Als dat verlangen er niet is, als dat streven er niet is, is er geen enkel teken van leven. Die vrucht van die innerlijke verandering, door de levensveranderende kracht van Gods geest, die moet duidelijk aanwezig zijn. Dat is de reden waarom ik ook Hebreeën hoofdstuk 10 heb gelezen vanmorgen. Die nadrukkelijk stelt dat wij met vrijmoedigheid mogen het heiligdom binnengaan op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Want dat is de grondslag op de welke onze zonden verheven zijn, naar de belofte die eertijds gemaakt is, want de schrijver haalt nadrukkelijk de nieuwe verbondsbelofte aan van de profeet Jeremia. We hebben een nieuw hart gekregen. Het stenen hart is weggenomen. We hebben een vlezen hart in de plaats gekregen. En we hebben nu niet twee stenen tafelen die we moeten navolgen met Gods geboden. Nee, de schrift zegt ons nadrukkelijk dat die wetten op ons hart geschreven zijn. Dat betekent dat we deze dingen niet uiterlijk als regels navolgen, maar dat we die dingen spontaan innerlijk vanuit een natuurlijk gewekt verlangen nu doen, door het levensveranderende werk van de geest van God. Dat is wat de schrift ons heel nadrukkelijk leest. Leert beter gezegd. Dus op grond van het bloed van de Heer Jezus zijn al die zegeningen van het nieuwe verbond het deel van allen die zich onderwerpen in geloofsgehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Dat zijn die kostbare zegeningen van het nieuwe verbond, waarover ons keer op keer moeten en mogen verblijden met elkaar. Wat een bijzondere genade, dat we hier met vrijmoedigheid kunnen zijn vanmorgen, en zo kunnen met vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid komen. Is dat niet iets geweldigs, als je bedenkt van waar wij allemaal komen? Dat is gigantisch groot, dat is iets bijzonders om de Heer dankbaar voor te zijn. Maar wedergeboorte door het levensveranderende werk van Gods geest moet merkbare vrucht voorbrengen. Ik wil dat toch wel degelijk onderstrepen. Wedergeboorte is een onzegbaar werk van God dat in het innerlijk gebeurt. Dat is een werk van de geest van God en de geest waait waarheen hij wil. Niemand heeft daar de controle over. Het is Gods werk. Hij doet het in het innerlijk. Maar het moet wel uiterlijk zichtbaar worden in een veranderde levenshouding. En veranderde verlangens en andere passies die ons nu moeten kenmerken. De geest van God werkt altijd vrucht in de levens van mensen die uit de dood overgegaan zijn in het leven. Als de schrift ons leert dat we vroeger dood waren in zonde en overtreding, en als we nu tot leven gewekt zijn, door de geest van God, op dezelfde wijze zoals de Heer Jezus Christus, uit de dood tot leven gewekt is door de geest van God, en nu leeft, dan zijn dat lege, zinloze woorden, als er niks in ons leven te zien is. En dan is het maar de grote vraag of wij daar ooit deel aan hebben. Ik denk dat de schrift daar heel duidelijk is. Dat betekent niet, broeders en zusters, dat je uit deze gedachte aan de conclusie mag trekken dat iedereen die nu al deel heeft aan deze zegeningen meteen, zeg maar, volmaakt en zonder gebrek is. Absoluut niet. Aan deze zijde van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is dit zeker niet het geval. Daar wil ik op een andere keer wel op terugkomen. Maar desalniettemin, broeders en zusters, moeten we toch duidelijk stellen dat als het Oude Testament zulke heerlijke beloftes maakt, en als wij met z'n allen nu beleiden dat die beloftes van het nieuwe verbond in de Heer Jezus zijn kostbaar bloed realiteit zijn geworden, en als die beloftes zijn uitwerking hebben in ons leven, dan is het toch maar normaal dat dit een zekere verwachting creëert. Dan mag er iets van ons verwacht worden uiteindelijk, als we deel hebben aan deze beloftes. Ja, maar zou iemand dan nadrukkelijk zeggen, om terug te komen op die vraag, Is de behoudenis dan niet op grond van geloof? Moeten er dan toch werken zijn? Want dat is de vraag waar je altijd mee geconfronteerd wordt, als die dingen zo nadrukkelijk gesteld worden. Wel, ik denk dat het heel gezond is om op dat vlak de schrift erbij te nemen. Want deze uittrekking is ook onder christenen een heel eigen leven gaan leiden. Maar laten we het maar eens gaan bekijken in zijn context. En u vindt het terug in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, van vers 4 tot en met vers 10. Efeze hoofdstuk 2, vers 4 tot en met vers 10. Dan lezen we dit. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, geeft ons vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen. Zie je, dood waren we, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden. En u heeft ons mee opgewekt, excuseer, en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat gij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zal betonen, in goedertierendheid over ons in Christus Jezus. En dan gaat het verder, en het gaat om die woorden. Want uit genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet op grond van werken, opdat niemand roemt. En dat stoppen de meeste christenen. Maar ik zou aanmanen om verder te lezen, want dan staat er dit. Want, en dat verbindt het voorgaande met wat nu volgt, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Dus met andere woorden, broeders en zusters, uit genade behouden zijn op grond van geloof, dat is niet iets dat zomaar in het ijle zweeft. Dat leidt onder de gelovigen zijn eigen leven. Maar als je het in zijn context leest, zie je dat je het niet los kan koppelen. Het is onlosmakelijk verbonden met het feit dat wij door Gods innerlijke werk een nieuwe schepping zijn geworden. Ik denk dat dat heel duidelijk is. We zijn een nieuwe schepping geworden door wedergeboorte. Er staat nadrukkelijk, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dus ik denk dat het heel duidelijk is en voor zichzelf spreekt, dat je dit zomaar niet los van elkaar kan koppelen. En dat het niet gaat om de vraag van zijn we nu behouden op grond van werken, op grond van geloof, maar dat het gaat over de hamvraag, is iemand wederom geboren? Ja, dan nee. Heeft hij leven uit God? Is hij medelevend gemaakt met Christus, zoals we gelezen hebben? Dat is de hamvraag. Daar draait het allemaal om. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. En dat brengt mij bij die tweede vraag, want ik ga verder, ik redeneer verder zoals veel christenen vandaag de dag denken. Ja, maar gaat de vraag dan komen? Dat is de volgende vraag die volgt. Ja, maar Jos, bestaan er dan geen twee soorten christenen? Je hebt vleeselijke christenen en je hebt geestelijke christenen, zo wordt het dan gesteld. Ja, iemand kan toch waarachtig wederom geboren zijn, maar er niet naar leven? Dat is toch mogelijk? Iemand kan toch behouden worden als door vuur heen, wordt dan gezegd? Dat betekent, zo gelooft men toch, dat iemand wat geloof heeft, mag geen werken in zijn leven die tekenen geven van dit innerlijke aanwezig geloof. En zo iemand, zo gelooft men, kan uiteindelijk toch behouden worden, de eindstreep halen. Ja, hij zal behouden worden, maar het zal door vuur heen zijn. Hij heeft geen werken, maar hij is wel behouden. Dat is wat dan menig christen in Vlaanderen gelooft. En er zijn heel veel mensen, ik denk dat u het met mij daarin eens zult zijn, die dit geloven en die nergens meer naartoe gaan, die nooit geen Bijbel meer in hun handen nemen, die nooit niks meer doen en die ervan overtuigd zijn dat ze op grond van deze waarheid straks niet beschaamd zullen uitkomen. Ik wil ze geen eten geven, deze in Vlaanderen, die dat geloven. Waar kent dit zijn grondslag? Want ik denk dat het superbelangrijk is om deze dingen keer op keer aan het woord van God te toetsen. Deze beide gedachten, dat er twee soorten christenen zouden zijn, vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Die vleeselijke zullen uiteindelijk toch behouden worden, ze hebben geen werken, zullen als door vuur heen behouden worden, dan kent zijn oorsprong in 1 Korinthe hoofdstuk 3. En daar wil ik met u naartoe. Ja, het spijt me, maar voor we kunnen praten over de zekerheid van de behoudenis, voelt u wel aan dat er heel wat grondwerk mee moet verricht worden om over deze dingen op een degelijke manier te kunnen spreken. Want de hangbare gedachten in Vlaanderen over deze dingen komen niet overeen aan wat de schrift heel nadrukkelijk leert. Het spijt mij dat ik deze dingen moet stellen, maar het is gewoon zo. We gaan een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 3. En we gaan beginnen met vers 1 tot en met vers 3. En spijtig genoeg moet ik stellen dat de meeste Nederlandstalige vertalingen daar in gebreken blijven. Engelstalige vertalingen zijn beter, en daarom heb ik mij erop gebaseerd om een paar woorden te veranderen. Als u goed zult luisteren, zult u het meteen merken. Dan zegt Paulus dit. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, en nu komt het, maar als tot wereldse mensen, als tot kleine kinderen in Christus. Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kunt u niet verdragen, en ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog, luister goed, werelds. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet wereldgelijkvormig en wandelt u niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Tot zover, voorlopig. In die eerste vier hoofdstukken van de brief aan de Korintiërs is Paulus voornamelijk bezig met die onderlinge verdeeldheid en die partijschappen die er zijn onder de broeders en zusters in Korinthe, om dat probleem serieus aan te kaarten. Deze gelovigen die dachten namelijk van zichzelf dat ze wel goed bezig waren, als je het leest. Ze vonden zichzelf wijs en geestelijk, zo dachten ze over zichzelf. Maar hun manier is zo onvolwassen, hun manier van denken en hun manier van doen is zo onvolwassen, dat Paulus hen echter, zoals we gelezen hebben, kleine kinderen in Christus noemt. Ze waren, in tegenstelling tot wat ze van zichzelf dachten, helemaal niet geestelijk gezind, maar werelds gezind. Dat bleek volgens Paulus heel nadrukkelijk uit het feit dat ze jaloersheid kenden, dat er twist en onderlinge verdeeldheid was. Er waren verschillende groepjes in die kerkgemeenschap. En de ene groep zei, ja, wij zijn van Paulus. En de andere groep zei, maar wij zijn van Apollos. En ze gebruikten Gods dienstknechten om ze als hoofd van hun groep te stellen. Ze verhoffen de ene dienstknecht boven de andere en ze maakten er een clubje van. Dat is de situatie. En Paulus wijst hen erop dat deze mentaliteit de mentaliteit van de wereld is, maar niet de mentaliteit die christenen moet kenmerken. Maar de centrale vraag, broeders en zusters, is hier, spreekt Paulus hier over een aparte categorie gelovigen? Want, laten we duidelijk zijn, hij zegt tegen de Korintiërs heel nadrukkelijk, dat ze niet geestelijk, en de meeste vertalingen, maar vleeselijk zijn. Ik heb vertaald, maar werelds. Maakt het onderscheid veel duidelijker. Dus deze mensen gedragen zich als mensen die de geest van God niet bezitten. Zo gedragen ze zich. Bestaan er twee categorieën gelovigen, broeders en zusters? Bestaan er enerzijds vleeselijke, wereldse gelovigen, en dan een andere categorie, geestelijke gelovigen? Of, anders gesteld, bestaan er waarachtige wederom geboren christenen die permanent in ongehoorzaamheid leven, naast een groep van christenen die waarachtig wederom geboren zijn en die verlangen gehoorzaam te leven? Dat is de hamvraag waar het uiteindelijk om draait. Het feit is dat Paulus hier heel nadrukkelijk wel scherp is in zijn bewoording. En waarom is hij zo scherp in zijn bewoording? Wel juist omdat deze mensen wel degelijk de geest van God bezitten, maar er zich, ondanks de hoge dunk die ze van zichzelf hebben, er absoluut niet naar gedragen. Dat is hier juist het punt. Hij duidt geen andere categorie aan, een aparte categorie van vleeselijke christenen. Nee, op een bepaald terrein, namelijk hun onderlinge relaties, wordt gezien dat er daar ernstige gebreken zijn. In hun onderlinge relaties vertonen ze serieus onvolwassen gedrag. Op dat terrein heel specifiek gedragen ze zich als, net als mensen van nature die niet wederom geboren zijn en die de geest van God niet bezitten. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Er is hier een heel duidelijk onderscheid, broeders en zusters, tussen enerzijds wat u en ik ongetwijfeld ook kennen in ons leven. Met andere woorden, dat er terreinen zijn, bepaalde vlakken zijn, waarin dat ons leven niet in overeenstemming is met onze belijdenis. Dat betekent niet dat heel ons leven niet in overeenstemming is, maar bepaalde specifieke domeinen, of één specifiek domein in ons leven, is niet in overeenstemming met wat we belijden. Maar dat is iets helemaal anders dan iemand die belijdt met Jezus Christus verbonden te zijn, die zich vervolgens laat open en voor kortere of langere tijd onder Christen leeft, en dan van de ene dag op de andere leeft alsof hij God helemaal niet kent en leeft zoals de mensen rondom hem. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En hier gaat het heel nadrukkelijk over het feit dat bij de Korintiërs er heel nadrukkelijk zonde te zien is, jaloersheid, twist. En ik wil die zonde absoluut niet minimaliseren en ook geen enkele zonde minimaliseren die in mijn leven niet in overeenstemming zou zijn met mijn belijdenis. Maar we moeten heel nadrukkelijk zien dat het noodzakelijk is om op die manier hierover te spreken. Waarom? Omdat Paulus in de opening van zijn brief heel duidelijk, lees het maar nou voor jezelf, heel duidelijk de Heere God dankt voor de zichtbare vrucht van het leven van Jezus Christus, dat nu al in de Korintiërs te zien is. Er is bij deze mensen wel degelijk leven aanwezig. Maar op dat terrein van de onderlinge gemeenschap leven ze op een manier die een christen onwaardig is. En daarom is Paulus zo scherp naar hen toe. Dus het gaat hier niet om twee categorieën christenen die hier, zeg maar, naast elkaar gesteld worden. Vleeselijk wereldse christenen en geestelijke christenen. Nee, het gaat hier over christenen die in hun leven onconsequent gedrag vertonen, meer bepaald in die situatie hier, op grond van het feit dat er twisten zijn, jaloersheid is, partijschappen zijn, en dat ze zich op dat vlak echt als wereldse mensen gedragen. Dus er is vrucht bij deze Korintiërs langs de ene zijde, maar er is ook onconsequent gedrag. En ik denk dat dat een beetje de weerspiegeling is van wat in meerdere of mindere mate bij iedere christen aanwezig is. En hij die denkt dat anders is, is een leugenaar. Er is niemand die van ons die perfect is en die op alle terreinen even consequent is. Ik denk dat je dat toch zeer nadrukkelijk mag stellen. Dus deze tweedeling, enerzijds vleeselijke en geestelijke christenen, kent absoluut geen schriftuurlijke basis en is in de kern eerlijk gezegd verwerpelijk. Want dat geeft grote gevolgen voor het christelijk getuigenis. Dan ben ik bij die tweede vraag, want dat zit hierin opgesloten een beetje verder. Kan iemand voor eeuwig gered worden zonder werken, als door vuur heen? Is dat mogelijk? Maar laten we maar verder lezen, het is ook uit dit stukje, we zullen het vanzelf tegenkomen. Ik wil je lezen vanaf vers 5 tot en met vers 9. Wat is dan Apollos? En wat is Paulus? Dienstknechten door wie je tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos geeft begoten, maar God geeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw, bent u. Kijk, wat gaat de apostel Paulus doen? Heel eenvoudig. Juist omdat die Korintiërs zich zo onvolwassen gedragen, door onderlinge verdeeldheid en partijschappen, en door op een onrechtmatige manier het belang van de ene dienstknecht boven het belang van de andere te stellen, en gaat Paulus duidelijk maken hoe minimaal die bijdrage is van die medearbeiders die zij zo hoog in het vaandel dragen. Uiteindelijk zijn het maar instrumenten in Gods hand. Hij die groei geeft, is de Heere God. Daar gaat het hem om. Dus hij maakt heel nadrukkelijk kenbaar dat de bijdrage van die dienaars van God, die zij menen te verheffen, echt maar minimaal is. Het is God die de groei heeft. Ieder van hen zijn medearbeiders die op een komende dag voor wat zij doen, voor de arbeid die zij verrichten in Korinthe, hun loon zullen ontvangen. En laten we maar verder lezen. Vers 10 tot en met vers 15. Ik denk dat dat duidelijk is tot hiertoe. Naar de genade van God, zegt Paulus, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander die bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. En dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, iedere werks zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zoals door vuur heen. Zie je, hier komen die woorden in voor. Dus wat vinden we dat Paulus hier van beeldspraak gaat veranderen? Hij had heel nadrukkelijk gezegd, voordien, jullie zijn Gods akker, zegt hij. Wij zijn Gods medearbeiders. En nu had hij veranderen van beeld en had hij spreken over het huis. Jullie, zegt hij, zijn een huis. En ik, zeg Paulus, ik ben de aannemer. Ik heb het fundament gelegd. Ik ben tot jullie gekomen met het evangelie. En dat fundament heb ik hier gelegd. En na mij zijn nog andere dienstknechten actief geworden onder jullie. Maar zij hebben allemaal gebouwd op dat fundament dat ik eerst gelegd heb. Jullie zijn het huis. Maar hoe hebben ze gebouwd, zegt Paulus. Ja, je kan verschillende bouwmaterialen gebruiken. Toen was dat zo en nu is dat ook zo. Hoe vaak horen we niet dat er in het nieuws komt dat er slechte bouwmaterialen gebruikt zijn. Waarom? Wel, wanneer dat de constructie op de proef wordt gesteld, zeg maar, door een aardbeving of door iets anders, dan stort het boeltje in. Slecht materiaal. Dat is in die dagen ook zo. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Hij zegt, er zijn verhankelijke materialen, hout, hooi, strooi, en er zijn onverhankelijke materialen. En hij spreekt dan over zilver en over goud. Ja? En over kostbare diamanten, over kostbare stenen. Met andere woorden, dat zijn dingen die de vuurproef kunnen doorstaan. Hout, hooi en stro, die verteren door het vuur. Wel, zegt hij, er komt een dag dat het werk van al die medearbeiders op de proef zal gesteld worden. En dan zal blijken of zij met goede materialen hebben gebouwd. Als ze met goede materialen hebben gebouwd, als goede ambachtslui, dan zullen ze ook voor het werk dat zij gedaan hebben, loon ontvangen. Hebben zij gebouwd met slechte materialen, dan zullen ze daarvoor niet geëerd en gewaardeerd worden, maar zullen ze schade lijden. Dat betekent niet, zegt Paulus, dat ze gaan verloren gaan. Nee, ze zullen behouden worden, maar ze zullen wel gebrek lijden. Ja, want het zal er maar overkomen dat je een aannemer en een bouwmeester bent in het huis van God. En dat je daar staan met lege handen, dat je 20 of 30 jaar gearbeid hebt en dat je werk uiteindelijk nul betekenis geeft. Dat is nogal een serieuze blamage, denk ik, voor de eeuwigheid. Dus, als je heel goed ziet, broeders en zusters, wordt het hier heel duidelijk dat Paulus hier spreekt, niet over christenen in het algemeen, want daar had het hier niet over, maar heel specifieke richtlijnen heeft, een standaard opzet, zeg maar, voor wie? Voor de werkers, voor hen die verantwoordelijkheid dragen in het huis van God. Dat is voor de mensen zoals, ja, sta je nu eenmaal ondergetekende. Dan gaat het hem hier over. Het gaat er niet over iedere christen. Het gaat erover, zijn die medearbeiders goede ambachtslui, dan zal dat blijken of dat hun werk de vuurproef kan doorstaan. Dus het gaat hier absoluut niet over beleidende christenen die op een dag afvallig kunnen worden. Het gaat hier ook absoluut niet over mensen die zeggen christen te zijn, maar er absoluut niet naar leven. Daar gaat het hier allemaal niet over. Het gaat specifiek, het is een maatstaf die gesteld wordt voor zij die geestelijke verantwoordelijkheid hebben onder de broeders en zusters. Het gaat over hen, of zij werkelijk ambachtslui zijn. Ja, dan nee. Dat zal hun werk duidelijk laten zien. Dus zie je, broeders en zusters, het is heel belangrijk om deze zaken in een context te zien. Het gaat hier over onwaardig en slecht vakmanschap ten aanzien van de geestelijke leiders. En het heeft hem niets te maken met gelovigen in het algemeen. Dus zie je hoe snel dat die dingen onder christenen, uitdrukkingen als behouden worden als door vuur heen, een heel eigen leven gaan leiden, vleeselijke, geestelijke gelovigen, wanneer, als het uit zijn context genomen wordt. Ik heb dan geen bijbelschool gevolgd, en ik heb niks tegen bijbelschool, absoluut niet. Maar één ding heb ik wel geleerd, van meet af aan, en dat is, als je een bijbeltekst uit zijn verband neemt, dan verwordt het ofwel tot een voorwendsel, ofwel tot een bewijstekst. En dat is wat je keer op keer ziet, dat onder de christenen bepaalde zinsneden uit de schrift gewoon maar gebruikt worden als voorwendsels of als bewijsteksten, maar als je ze in de context leest, hebben ze er helemaal niks mee te maken. Ik denk dat dat super belangrijk is om te zien. Als je deze dingen niet eerst duidelijk stelt, dan kan je niet praten over de zekerheid van de behoudenis en de zekerheid van het geloof. Op de basis die de schrift ons aanreikt. Dus samengevat, en ik ga afronden, kunnen we heel nadrukkelijk zien dat Paulus erkent dat christenen niet altijd consequent leven naar hun roeping. En dat dat een ernstige zaak is die veel schade kan veroorzaken onder christenen. Dat is wat hij het hierover heeft. En wie daarvoor verantwoordelijk is, die zal ervoor ook voor de verantwoordelijkheid dragen in het oordeel. Dat is een ernstige waarschuwing die hij heeft. Want sommige leiders onder de christenen, die zullen zelf wel gered zijn, maar ze zullen geen waardevolle arbeid verricht hebben tot hun eigen schade. Dat is wat Paulus nadrukkelijk staat. Maar er is niets, broeders en zusters, die in dit gedeelte aanleiding heeft om te stellen dat iemand door Jezus aan te nemen promotie maakt van een natuurlijke mens naar een vleeselijke christen. En misschien nog de optie heeft om promotie te maken en doorgroeit naar een geestelijke christen. Sorry dat ik het zo een beetje ludiek stel, maar daar komt het wel op neer. Daar is geen enkele aanleiding voor te vinden in de schrift. En we vinden ook hier geen enkele aanleiding om te geloven dat iemand een vreselijke christen kan zijn, en het verleden wel getuigenis gegeven heeft door te belijden en zich te laten dopen, maar korte tijd of langere tijd later gewoon leeft zoals alle andere mensen, dat deze persoon enige garantie heeft. Nergens in de schrift is er daarvoor een juiste bodem te ontdekken. En nogmaals, ik zou niet de mensen willen eten geven die dit geloven. Dus ik hoop, broeders en zusters, en ik dank u voor uw geduld, dat je uiteindelijk wel inziet hoe belangrijk en hoe noodzakelijk het is om over deze dingen duidelijke taal te spreken, vooraleer dat je kan nadenken over wat nu het werkelijke fundament is van de zekerheid van onze behoudenis. En dan moeten we beginnen bij de zegeningen van het nieuwe verbond, waar we vanmorgen weer feest gaan vieren. Dat is onze grondslag. Dat is de reden waarom dat voor ons zo belangrijk is. We geloven dat het nieuwe verbond gefundeerd is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En al wie daaraan deel heeft, wordt levend gemaakt naar de belofte van God door de Geest van God. Wordt wederom geboren. Hij wordt afgewassen. Hij wordt gereinigd van zijn zonden. Zijn hart van steen wordt verwijderd. En hij krijgt een hart van vlees met nieuwe verlangens, met nieuwe interesses. En dat resulteert, zoals we gelezen hebben, dat hij gaat wandelen in die goede werken die God tevoren heeft bereid. Dus er mag wel degelijk absoluut van een christen iets verwacht worden.